Dit is de Longcast, de medisch specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Longcast, de ENVALT podcast van longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden.
Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Longcast. Ik ben Wiris, GSR longarts uit het Haga ziekenhuis en ik zit vandaag hier met Leon van den Toorn, collega uit het Erasmus Medisch Centrum. En wij gaan het hebben onder andere over de post-COVID-klinieken. En jouw afscheid als ENVALT-voorzitter, na volgens mij bijna 8 jaar de tijd. Leon, nou, sowieso fijn dat je wat tijd hebt kunnen vrijmaken voor deze aflevering. Mm-hmm. En Leon, je kunt hem niet zien, maar hij zit tegenover mij met een brede grijns. En ik denk dat iedere longarts in Nederland jou wel direct of indirect kent. Je bent dus, wat we net al zeiden, werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum met als aandachtsgebied interstitiële longziekte en pulmonale hypertensie. Maar daarnaast ook opleider voor de AIOS longziekte. Maar we willen het toch even hebben over de post-COVID-klinieken, want die zijn natuurlijk recent van start gegaan, wil ik bijna zeggen. En het Erasmus samen met Amsterdam en Maastricht zijn de eerste 3 academische ziekenhuizen die eind vorig jaar hiermee begonnen zijn. Kan je daar wat meer over vertellen? Hè? Want jullie zijn natuurlijk nu net een paar maanden bezig. Hoe gaat het qua logistiek en weten de patiënten jullie nu te bereiken?
Ja, dankjewel. Het is heel leuk om hier daarover te mogen vertellen natuurlijk. Het is een moeilijk onderwerp. En uiteindelijk zijn we tot een opzet gekomen waarbij we inderdaad starten met die 3 centra die je net noemde. Om in een aantal maanden zoveel mogelijk patiënten te kunnen zien om daarvan veel te leren. Wat bedoel ik daarmee? Dat we inderdaad gaan kijken van ja, wat is nou de beste zorg voor deze patiënten? Dus dan heb ik het nog niet over onderzoek. Ik heb het puur over van welke diagnostiek is goed? Hoe komen we erachter wat de voornaamste klachten van een patiënt zijn? Welke vragenlijsten moeten we daarvoor gebruiken? Welk aanvullend onderzoek moeten we doen? En met name ook natuurlijk belangrijk, wat voor behandelingen zouden we nou kunnen geven op grond van wat we er nu van weten en wat er natuurlijk ook parallel hieraan uit onderzoek naar voren komt. Ja, dus dat is de eerste fase waar we nu mee bezig zijn. In de tweede fase gaan we dat dan uitbreiden naar alle academische ziekenhuizen, zo is tenminste de bedoeling. En in de derde fase gaan we kijken hoe we dat kunnen uitrollen over het hele land. En daarmee bedoel ik ook de niet-academische ziekenhuizen. En de huisartsen zullen daar dan dus uiteindelijk hopelijk een belangrijke rol in gaan krijgen.
Ja, en loopt het nog volgens planning? Hè? Dus, want de bedoeling was volgens mij dat in 2025 de rest van de academische ziekenhuizen zouden gaan meedoen. Ligt dat nog steeds in de planning voor dit jaar?
Ja, dat is nog steeds dezelfde planning. De bedoeling is inderdaad dat binnen 6 maanden, we zitten nu ongeveer tussen de 3 en de 4 maanden in, binnen 6 maanden dat echt de andere centra aan gaan sluiten. Sommige zijn er al helemaal klaar voor, andere zijn nog een beetje bezig met de voorbereidingen. Maar dat plan is nog steeds hetzelfde. Om na 6 maanden inderdaad toch proberen een dekking over het hele land te krijgen en dat alle grote academische centra meedoen.
Ja. En de patiënten weten jullie ook te vinden, hè? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
Ja, dat is natuurlijk ook de reden dat we dat vanaf het begin af aan heel goed hebben afgestemd met alle patiëntenorganisaties die er zijn. Hè? Want we moeten natuurlijk ook kijken van waar is nou precies behoefte aan op dit moment. Hè? Patiënten die zitten er nu echt niet op te wachten dat we gaan zeggen van nou je moet maar een keer naar de fysiotherapeut of zo. Hè? Dat die fase hebben ze al lang gehad. En rond de is de schatting 90.000 patiënten met ernstige klachten. Maar ook die 90.000 kunnen we echt niet in een paar maanden zien. Het is echt maar een kleine selectie die we kunnen zien. Maar nogmaals, die wel bedoeld is om veel uit te kunnen rollen over alle patiënten.
Ja, want dat is natuurlijk altijd meteen ook wat lastiger bij de post-COVID of long-COVID groepen. Ze hebben best wel een hele brede scala aan klachten. Dus hoe vat je dat samen in een zorgpad?
Ja, dat klopt. Het zorgpad is ook bedoeld om richting te geven vanuit die verschillende klachten die er zijn. Hè, wat al heel snel naar voren is gekomen, dat zien we ook bij alle mensen die nu aangemeld zijn. Ja, dat bepaalde klachten gewoon verreweg het meeste genoemd worden. Dat is de extreme vermoeidheid, komt heel vaak naar voren. Ja. Ook de vermoeidheid na minimale inspanning. Hè, de zogenaamde PEM, post-exertionele malaise. Voelen zich gewoon belabberd naar alles wat ze doen. Ja. Ook de POTS-klachten, hè, oftewel mensen die zeggen van nou, als ik op ga staan, dan word ik helemaal beroerd en duizelen, gaat het helemaal mis. Hè, dus dat lijkt iets te zijn in het autonome zenuwstelsel wat niet goed functioneert. En concentratiestoornissen, dat zijn eigenlijk de 4 grootste problemen die we zien. En we proberen op grond van die categorieën dat we ook gaan kijken. En daar is het zorgpad ook voor opgesteld om aan de hand van die categorieën ook de beste aanpak neer te kunnen gaan zetten. Kan zijn op het gebied van voeding, op het gebied van, ik noem maar wat, elastische kousen bijvoorbeeld bij problemen met houdingsveranderingen, maar ook medicamenteuze aanpak, ja. Hè, waarbij een beetje moet voorstellen dat die medicamenten zijn tot nog toe geen heel nieuwe medicamenten. Het zijn medicamenten die al in de praktijk worden gebruikt, maar voor andere aandoeningen. Nou, met die medicamenten hopen we dan ook gewoon de komende tijd meer te kunnen gaan zeggen over wat werkt er en wat werkt er nou niet.
Ja. Ja, op die medicamenten wil ik misschien zo nog even terugkomen. Maar ook nog een klein stukje terug, want je stipt het net ook al aan, hè, over het mechanisme van de post-COVID.
Ja.
Er is inmiddels natuurlijk best wel wat studies ook verschenen. Wat kan je er tot nu toe in ieder geval samenvattend over vertellen, wat we nu weten?
Ja, je zegt het mooi samenvattend, maar dat is moeilijk. Want hadden we er maar een heel goed idee over, want dan konden we natuurlijk ook gerichter aan de slag met behandeling. Er zijn wel ideeën. He, bijvoorbeeld ook wat ik al eventjes noemde, dat autonome zenuwstelsel, dat daar toch iets mis in is. He, dat aanpassing van je bloeddruk en je bloedsomloop tijdens houding veranderen, daar gaat iets niet goed. He, dus dan lijkt iets mis te zijn met het zenuwstelsel. Maar er zijn ook aanwijzingen dat er iets mis is met de mitochondriën, he, dus de energievoorzieningen, waardoor mensen zo'n enorm beperkt energieniveau hebben. Er zijn ook aanwijzingen dat er iets mis kan zijn met de bloedstolling, hè, dus dat voor microangiopathieën zou kunnen zorgen, met ook weer allerlei problemen. Ja, er zijn ook weer aanwijzingen dat misschien het virus toch in een soort latente vorm aanwezig blijft en daardoor allerlei ellende veroorzaakt. Kortom, het is echt nog allemaal niet volledig uitgekristalliseerd. En het kan natuurlijk ook best zo zijn dat er verschillende soorten post-COVID zijn.
Want je noemde net ook al, hè, ernstige vermoeidheid is een van de primaire klachten die mensen ook aangeven. En er wordt in onderzoek ook wel eens een lage dosis naltrexon gegeven. Ja. Is dat ook een van de middelen die hier gebruikt gaat
worden? Zeker. Dat middel staat hoog in het zorgpad, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel echt een middel waarbij we als een van de eerste moeten gaan zeggen van, doet dat nou echt wat bij een grote groep patiënten? Of valt dat toch tegen? Wat zijn de bijwerkingen precies bij deze patiënten? En vooral, bij welke patiënten lijkt het goed te werken? Hè? Want dat is natuurlijk een beetje de clue steeds. Hè? Welke patiënten hebben baat bij wat voor aanpak? Maar low-dose naltrexon is een van de behandelingen die heel hoog op het lijstje staat.
Ja, en kan je ook nog wat vertellen over eventueel andere middelen die nog in de zorgpad staan, die ook meegenomen worden?
Ja, er staan er eigenlijk heel veel. Er zijn ook heel veel middelen die wat doen op de bloeddruk en op de water- en zouthuishouding. Dat zijn allemaal middelen die ergens in het rijtje nu neergezet zijn van, nou, als dat niet werkt, dan kunnen we daarmee aan de slag. Maar ook de serotonineopnameremmers, ook beta-blokkers staan er allemaal in om te kijken of je daar wat mee kunt bereiken. En nogmaals, afhankelijk van wat voor klachten iemand laat zien.
Ja. Ja, het is nog lastig om te voorspellen hoor, maar in het buitenland wordt onder andere ook veel gedaan met immunoglobulines. Maar dat staat hier denk ik nog niet.
Nee, dat staat nog niet heel hoog op het lijstje. Maar ja, het zijn allemaal wel middelen die goed bekeken moeten gaan worden uiteindelijk. Ja, wat we daarmee moeten kunnen doen. Ja, dat klopt.
Nou, dat is sowieso een flinke stap vooruit, hè. Want hiervoor had je natuurlijk eigenlijk met name veel behandelingen wat gericht was op cognitieve gedragsbehandeling.
Ja.
Ben je blij dat er nu anders naar gekeken wordt? Dat...
Ja, zeker. Kijk, iedereen zit er ook gewoon echt op te wachten van, kom nou eens met nieuwe ontwikkelingen, kom nou eens met een nieuwe aanpak. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk altijd de kant van medicijnen en dat soort behandelingen op moeten. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat we ook veel kunnen bereiken op het gebied van de ergotherapie en de fysiotherapie, zolang we daar maar heel gericht de goede adviezen kunnen geven. Hè? Dus ik zie dat echt het een niet los van het ander. En we moeten er uiteindelijk natuurlijk straks naartoe dat we met een soort totaalpakket komen, wat deels misschien in een ziekenhuis hoort, maar deels helemaal niet. Hè? Wat ook gewoon buiten het ziekenhuis kan, bij de fysiotherapeut kan, bij de huisarts kan. Hè? Dus uiteindelijk moeten we daar steeds beter zicht op gaan krijgen.
Ja, want over het ziekenhuis gesproken, er zijn natuurlijk ook een groep mensen die het ziekenhuis niet kunnen bereiken. Die zijn zo geïnvalideerd, waarbij die polybezoeken echt intent te vermoeiend zijn eigenlijk. Hè?
Ja.
Is daar ook over nagedacht voor de toekomst?
Ja, heel uitgebreid over nagedacht natuurlijk. Want je hebt eigenlijk twee problemen. De mensen die gewoon fysiek daar gewoon niet toe in staat zijn. Hè, die de hele dag hun bed niet afkomen of de bank niet afkomen en zeggen, ja jongens, dat lukt mij gewoon niet. Ja, we zijn nu wel aan het kijken of we daar toch iets kunnen doen in de zin van via telefonisch contact of nader contact met de huisarts, dat we toch iets kunnen betekenen, ook al voor deze mensen. Maar het is natuurlijk wel veel lastiger, want we kunnen geen aanvullend onderzoek doen. Ja, dat maakt het natuurlijk wel ingewikkelder. Maar er zijn ook mensen die op zich wel zouden kunnen komen, maar zeggen van ja, als ik dat doe, ben ik vervolgens de hele week uitgeschakeld. Ja. Dat is ook een lastige categorie, hè, waarbij die dan voor zichzelf de hele tijd moeten gaan afwegen van ja...
Is het de moeite waard?
Is het de moeite waard om naar zo'n poli te komen, wetende dat we hier natuurlijk ook nog geen genezende behandeling hebben. Ja, ja dus dat is een heel lastig dilemma, zodat we per patiënt steeds moeten gaan kijken van ja, wil je komen, wat gaat het opleveren, ben je ertoe in staat, enzovoort.
Ja, ja want er is natuurlijk ook een groep mensen die ook eigenlijk aangeven juist klachten gehad hebben na de vaccinatie, juist. Dus ja. Niet eens die per se COVID doorgemaakt hebben. Ja. Dus echt de postvaccinatiegroep. Hebben die ook een rol in dit zorgpad?
Nog niet. Maar we hebben natuurlijk wel gezegd van ja, we willen daar uiteindelijk natuurlijk ook naar gaan kijken. Hetzelfde geldt voor patiënten met andere chronische syndromen na infecties. Denk aan Lyme, denk aan Q-koorts. We hebben wel gezegd, ook met de betrokken mensen die daar vooral mee bezig zijn geweest, maar ook met de patiëntenorganisatie, van het is te veel om dat nu allemaal tegelijk aan te gaan pakken. De post-COVID is al ingewikkeld genoeg. Ja. Daar moeten we eerst mee aan de slag. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat we toch wel bepaalde parallellen gaan vinden, die ook van toepassing kunnen zijn op andere categorieën patiënten. Dus we hebben nu gezegd, ja, daar willen we zeker mee aan de slag. Maar het is wel even fase 2 of 3. Dus nog niet meteen hetzelfde geldt voor de postvaccinatieklachten. Want het kan best zijn dat dat toch iets anders is.
Ja. En jullie hebben het ook duidelijk ook aangegeven, hè, toen dit netwerk opgestart werd, verwijzingen van de huisarts.
Ja.
Vond opvallend, niet zozeer vanuit de longziekte dan.
Nee, nul.
Ja.
Nu.
Ja, want is daar bewust voor gekozen?
Ja, daar is bewust voor gekozen, want we hebben gezegd van nou, we kunnen niet al die patiënten zien. Ja. En dus hebben we gezegd van nou, we willen toch gewoon een gecoördineerde structuur waarbij patiënten zich kunnen melden bij een huisarts. En dan worden ze via de huisarts, via zorgdomein, worden ze centraal aangemeld. En vanuit die centrale aanmelding doen we een soort van steekproef. En zeggen van nou, we pikken er zoveel uit voor dat centrum, zoveel uit voor dat centrum. Om toch, en dat is natuurlijk ook een beetje een ethische overweging, om het zo netjes mogelijk te kunnen doen. Ja. Waarbij je uiteindelijk natuurlijk ook wel wil, ja, dat die dekking over het land er zo snel mogelijk komt. Hè? Want het is voor een patiënt uit Groningen natuurlijk niet zo heel handig om opgeroepen te worden in Maastricht.
Ja. Daarom.
Dus daar willen we niet naartoe, maar we willen er natuurlijk wel naartoe dat het zo snel mogelijk... Ja, steeds beter gaat, maar die centrale aanmelding is bewust voor gekozen. Hè? Want dan krijg je ook dat mensen ook op dezelfde manier zijn aangemeld, hebben dezelfde vragenlijsten van tevoren ingevuld. Kortom, alles bedoeld om het heel uniform te doen.
Weet je nog of er nog grote studies eraan komen met veelbelovende behandelingen? Of is dat nog even?
Ja, er is natuurlijk veel bezig op het gebied van de pathofysiologie, maar ook op het gebied van al die behandelingen die we al noemden. Om te kijken van ja, wat is nou daadwerkelijk effectief? Maar die pathofysiologie studies zijn natuurlijk minstens zo belangrijk. Om te kijken van ja, waar zit het probleem nou? Want het zijn natuurlijk veel te veel patiënten om te zeggen van ja jongens, gaan jullie daar nou al je tijd en moeite in stoppen? Het zijn natuurlijk gigantisch veel patiënten die ook allemaal uit het arbeidsproces zijn gehaald. Het zijn heel veel jonge mensen ook nog. Dus dat maakt het nog eens een keer belangrijker om hier echt mee aan de slag te gaan.
Ik wilde eigenlijk even een korte intermezzo inlassen, even naar een totaal ander onderwerp. Je bent recent getrouwd.
Ja, dat klopt.
Ja, ja.
Dat klopt.
Dus hoe is dat gegaan?
Hoe is dat gegaan? Het trouwen zelf of de aanloop daar naartoe?
De hele aanloop daar naartoe.
De hele aanloop daar naartoe. Nou, ik ben inmiddels getrouwd met een verpleegkundig specialist die in toevallig hetzelfde ziekenhuis werkt als ik.
Toevallig?
Heel toevallig. Nou, niet helemaal toevallig. Wij kenden elkaar al een tijdje vanuit die rol. Dus we werken al een tijd samen. En toen begonnen we steeds beter samen te werken. En ja, begonnen de gevoelens inderdaad wel steeds intenser te worden. Dus uiteindelijk heeft dat hele verhaal, dit is even een notendop, ertoe geleid dat we inderdaad in september vorig jaar getrouwd zijn. En we werken nog steeds elke dag samen. En nog altijd doen we dat met veel plezier. En is het soms ook wel handig, want dan kun je 's avonds ook weer uitwisselen wat we overdag allemaal gedaan hebben. En dus soms is het ook wel praktisch.
En kom je ook oorspronkelijk uit Rotterdam?
Nee, helemaal niet. Ik heb gestudeerd in Amsterdam en lange tijd ook daar gewoond in het centrum. Dus toen voelde ik er heel weinig voor om richting Rotterdam te komen. Toen ook Ajax-fan. Maar mijn huidige partner is Feyenoord-fan en een van de huwelijkse voorwaarden was dat ik dan toch echt wel moest overstappen naar een andere voetbalclub. Dus het is eigenlijk toevallig dat ik in Rotterdam ben beland, omdat daar de enige plek destijds was met uitzicht op een opleidingsplaats. Hè, nou praat ik al over, schrik niet, lang geleden, rond 1996. Toen was hier uitzicht op een opleidingsplek in combinatie met een promotieonderzoek. Dus toen ben ik hier beland en nog lange tijd vond ik Rotterdam eigenlijk niet zo heel interessant. En Amsterdam nog steeds wel. Ja. En heel geleidelijk is dat er toen een beetje uitgegaan. En ik woon nu sinds een aantal jaren in het centrum van Rotterdam. En dit is eigenlijk
ja, het leven.
De laatste jaren zijn de mooiste jaren van mijn leven, zeg ik wel eens. Ja.
Okay. Van waar de interesse voor de pulmonale hypertensie in de ILD? Is dat ook gewoon op jouw pad gekomen of echt een specifieke...
Ja, dat is op zich wel grotendeels op mijn pad gekomen. Toen ik hier begon, toen kreeg ik wel de mogelijkheid om een pulmonale hypertensiecentrum op te zetten. Hè, dat was toen al een beetje in beeld. En nou, dat leek mij prachtig, want daarvoor had ik nog wel ambities om longartsintensivist te worden. Nou, op een gegeven moment ben ik daar wel van afgestapt, maar vond ik dit wel een mooi compromis. Omdat pulmonale hypertensie natuurlijk ook echt wel ja, circulatoire problemen, een beetje intensive care af en toe met zich meebrengt. Ja, dus ik vond dat een hele mooie opstap.
Ja, je bent dus echt al echt lange tijd actief in het vak, hè? En als je dan terugkijkt, zou je bepaalde dingen in jouw levensloop of jouw carrière anders gedaan hebben? Of zeg wel daar...
Ja, dat is altijd een lastige vraag, hè? Want toen heb je besloten dat dat een goed plan was en dus heb je het zo gedaan. Maar ik heb niet het idee van, nou, als ik nou het opnieuw zou doen, zou ik het heel wezenlijk anders gedaan hebben.
En dan kunnen we misschien ook toch wel even erop doorgaan. Terug naar jouw rol als voorzitter.
Ja.
Want je bent eigenlijk de ENVALT-voorzitter geweest voor bijna 8 jaar.
Ja, 7.
7 jaar, ja. Ja. Dus, en waar ben je het meest trots op geweest gedurende jouw voorzitterschap?
Poeh, dat is altijd een moeilijke vraag. Nou, wat ik heel leuk vind is om te zien dat we echt een grote, in mijn ogen, professionaliseringsslag hebben gemaakt met de ENVALT. Het is echt uitgegroeid tot een middelgrote wetenschappelijke vereniging, terwijl het daarvoor echt wel een beetje kleinere vereniging nog was. Dus het aantal leden is ook bijna verdubbeld sinds die tijd. Daarnaast heb ik het wel heel leuk gevonden om een steeds grotere rol binnen de Federatie Medisch Specialisten te krijgen. Nou, je noemde het ook al eventjes, hè, bijvoorbeeld netwerkpreventie. Nu ook heel erg bezig geweest met het visiedocument Medisch Specialist 2035. Nou, ook bij betrokken geraakt. Ja, en dan nog wat andere rollen binnen de federatie. Ja, dus ik heb het wel heel leuk gevonden. Maar dat is ook wel natuurlijk veroorzaakt door de COVID-periode.
Ja.
Dat we toen echt wel steeds meer de longarts op de kaart hebben kunnen zetten. Hè. Dus kortom, ook wel een beetje geholpen door de omstandigheden. Ja. Maar het is wel echt sindsdien dat ik het idee heb dat we als longarts ook veel meer landelijk bekendheid hebben. Ja, ik heb natuurlijk in die rol heel veel contact gehad met ministeries, met het RIVM, met het Zorginstituut, met de Gezondheidsraad, met andere wetenschappelijke verenigingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, en dat heb ik wel ontzettend interessant altijd gevonden. En tot de dag van vandaag, hebben we daar denk ik ook wel als vereniging voordeel van gehad.
Ja.
Plus natuurlijk ook een flink aantal media optredens, wat ook altijd prettig is. Nog steeds.
Okay.
Zeg je?
Ook voor het vak.
Ja, daarom. En heel mooi om nu nog steeds wel mee te maken dat ze nog altijd allemaal je nummer hebben en heel vaak bellen en vragen wat vind jij daarvan? En mogen we je citeren in die krant? En ja, ik heb dat nooit een belasting gevonden, hoewel het natuurlijk heel erg veel onrust met zich mee kan brengen in die zin dat het niet te sturen is.
Ja.
Dus als er morgen iets gebeurt met, weet ik veel wat, over roken of vepen of luchtverontreiniging of wat van de week eventjes weer in de krant kwam over bijvoorbeeld longkanker veroorzaakt door beroep. Ja. Dan gaan ze mij meestal bellen en vragen van, joh, wil je daar iets over zeggen? En natuurlijk moet ik er dan soms ook even in duiken.
Ja.
Dat is natuurlijk logisch. Ik behandel zelf ook helemaal geen longkankerpatiënten. Maar ja, dan vind ik het wel leuk dat je op die manier ook gewoon de ENVALT steeds weer een beetje op de kaart zet.
Ja, en dat komt, wat je zei, echt mede door de COVID. Hè?
Dat heeft ons wel enorm geholpen.
En denk je dat we echt nu nog steeds ook als vak echt nog goed zichtbaar zijn post-COVID?
Dus ik denk inderdaad dat die bekendheid van de ENVALT en nu in ieder geval zeker is nog. Ja,
want dat is ook meteen, hè, je noemde het ook net ook al, de ENVALT heeft echt een professioneringsslag gemaakt in dat opzicht. En soms krijg je nog wel eens de vraag, hebben de mensen die wat minder bij de ENVALT betrokken zijn, wat doet de ENVALT voor mij los van de richtlijnen in commissies? Hè? Dus sommige mensen zijn natuurlijk wat minder betrokken bij bepaalde commissies of bij de ENVALT. Ja. En die vragen soms af, wat heeft de ENVALT voor mij gedaan? Als je dat terugkijkt naar de laatste 5 jaar, zou je dat kunnen uitstippelen?
Ja, het is natuurlijk altijd lastig om dat heel kort samen te vatten. We proberen natuurlijk altijd wel, en dat is natuurlijk het hele NVAT-bestuur, maar ook iedereen die een bepaalde rol binnen de NVAT heeft, proberen natuurlijk de hele vereniging te behartigen. Dus ja, dat is soms ook lastig. Denk aan een dossier zoals de volumenorm, heeft natuurlijk heel veel discussie met zich meegebracht. Maar dat is ook goed. Ik bedoel, je mag ook met z'n allen ook ergens een discussie over hebben. Maar ik denk wel dat het belangrijk is, ja, dat we inderdaad wel in de afgelopen jaren... Ja, wat we daarmee hebben bereikt is dat we, nou ja, nogmaals, de positie van de longarts natuurlijk duidelijk hebben neergezet. Dat we ook goed meegedacht hebben over onze maatschappelijke rol. Denk aan preventie. Ja. Dat we daar ook niet voor weglopen. Nou, ook dat heeft natuurlijk veel contacten en samenwerking weer opgeleverd. Ook met andere wetenschappelijke verenigingen. Ja, en we proberen natuurlijk ook op het gebied van nascholing, op het gebied van... mogelijkheden om in secties en commissies en al dat soort dingen.
Ja, een oproep voor de AIO's, denk ik.
Ja, zeker ook een oproep voor de AIO's. En natuurlijk ook vaak in het bestuur besproken. Van joh, zorg er ook voor dat de AIO's hier gewoon in meegaan. Ook in een dossier zoals een visiedocument voor de longgeneeskunde. Of als we samen na moeten denken over werkplezier. En dat vind ik ook leuk. Wat we in de afgelopen tijd natuurlijk veel hebben gedaan, is werkgroepen inrichten. Werkgroepen met een bepaalde opdracht. En daar zie je dan ook weer dat degenen die in die werkgroep zitten ook meteen heel enthousiast daarmee aan de slag gaan. Dus dat maakt het wel heel mooi om inderdaad te zien dat steeds meer mensen een bepaalde rol pakken. We hebben ook bij de AIO's natuurlijk gezien dat een bepaalde rol wordt gepakt binnen de voor- en najaarsvergadering. Ook binnen commissies, ook binnen zo'n visiedocument. Dus dat is ook leuk, want je denkt, ja, daar joh, is ook gewoon de toekomst. Zo simpel is het ook wel.
Ja, en het opent ook natuurlijk ook deuren naar ook andere instanties. Hè? Zoals de RMS ook, wat je net noemde. Ja. Wat is de visie van de NVALT voor de komende jaren? Dus wat kunnen we de komende jaren een beetje verwachten? Ja, Henk Kramer heeft natuurlijk het stokje van jou overgenomen.
Ja. Papendal, inderdaad. Dat is mijn laatste optreden, ook zeggen. Maar dan ga ik uit het bestuur. Ja, wat hoop ik voor de komende jaren? Dat die professionalisering, die kan natuurlijk nog steeds wat verder. Met het aantrekken van onze directeur Ingrid hebben we denk ik ook een mooie stap gemaakt. Dat geeft weer heel veel structuur aan de vereniging. Een betere aansturing van het NVAT-bureau. We hebben de 4 beleidscommissies in het bestuur waar we heel goed kunnen zeggen wat hangt daar allemaal onder. Ja, daar moeten we natuurlijk weer verder mee aan de slag.
Ik zag dat wetenschap ook een meer prominente rol eigenlijk moet gaan.
Ja. Je mag natuurlijk nooit zeggen als vereniging van nou zo is het wel goed. Het is niet zo is het wel goed, want de omstandigheden veranderen natuurlijk ook steeds. Dat komt natuurlijk allemaal heel erg naar voren, ook in dat visiedocument. Medisch specialist 2035, er komt heel veel op ons af. Of het nou vergrijzing is, of AI is, of multimorbiditeit is, of schaarste is. We moeten daar ook als NVALT mee aan de slag.
Ja, nee, als ik dat ook een beetje samenvat, echt kijken wat er nog in de pijplijn staat. Je noemde het zelf ook, de longvolume, normen voor de oncologie, de AI, de vergrijzing.
Ja.
Medisch specialist 2035.
Ja.
Richtlijnen zijn ook allemaal op de schop gegaan, grotendeels. Dat is nog steeds.
Ja.
Dus er gebeurt echt heel veel. Dat heeft misschien iedereen, denk ik, zo snel door. Maar dat staat allemaal nog in de pijplijn, ook voor de komende jaren.
Maar ook met vraagstukken van, waar geven we ons geld nou precies aan uit binnen de longgeneeskunde? Gaan we het stoppen in heel dure behandelingen? Of gaan we het stoppen in iets heel anders? Dat zijn allemaal vraagstukken waarbij we niet kunnen zeggen de hele tijd van maar dat moet de politiek maar bedenken. Ja, die spelen de bal ook vaak terug.
Ja.
Die zeggen, maar jullie zijn experts. Jullie moeten daarover meedenken. Ja, dat vind ik ook wel weer een mooi om te zien. Dat je dat steeds meer wel samen gaat doen. Dat je echt die samenwerking, dat is natuurlijk ook het hele ISA-akkoord. Dat je zegt van, we gaan samen nadenken over hoe we daarmee om moeten gaan. En is ook gezegd van medisch specialisten, jullie mogen best een heleboel bedenken om zelf te doen, maar dan moet je het ook doen.
Ja.
Dus dan ligt er ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja, duidelijk. Dan wil ik ook nog eigenlijk even gaan naar jouw rol op de werkvloer. Je bent natuurlijk ook nog, los van wat we net besproken hebben, ook nog natuurlijk longarts in het Erasmus.
Ja.
Hoe heb je dat weten te combineren de afgelopen jaren? Hè? Dus zeker met je rol als voorzitter toch, redelijk wat ad hoc taken ook tussendoor, met dossiers die natuurlijk speelden, bezig in de FMS als opleider.
Ja.
Heb je nog tijd voor je patiënten?
Op zich heb ik nog steeds niet het gevoel van ik loop helemaal over door alles wat ik in de afgelopen tijd gedaan heb. Natuurlijk, het is druk. Maar ja, ik maak altijd een beetje het onderscheid tussen druk en te druk. Te druk is als je het ervaart als te druk. Maar ik heb het altijd ervaren als lekker druk. Nee. Maar kijk, wat ik al zei, je moet natuurlijk wel een zekere flexibiliteit hebben in... als er iemand belt van nu moet iets opgelost worden. Ja, dat je dat ook gewoon soms moet. En dan is het heel lekker om in een academisch ziekenhuis een groot team te hebben. Hè, waarmee je met elkaar ook goed afspraken kunt maken van... jongens, luister eens, als ik eens een keer opeens weg moet... ja, dan zou het heel fijn zijn als we met elkaar even kunnen kijken hoe we dat op kunnen lossen... in plaats van dat het misschien helemaal niet kan.
Je bent nog steeds opleider, hè?
Ja.
En waar selecteren jouw toekomstige collega's op?
Dat is een heel mooie vraag, want op zich ben ik daar best wel veel mee bezig geweest ook in de afgelopen jaren. Dat je inderdaad gaat kijken van nou, waar selecteer ik nou nieuwe mensen op? En daar zijn heel veel leuke theorieën ook over. Hè, dat je soms eigenlijk helemaal niet als eerste moet gaan kijken wat iemand op zijn cv heeft staan. Maar dat je eigenlijk als eerste moet gaan kijken wat voor soort mensen en wat voor soort bevlogenheid heb jij. En dat vind ik ook leuk om het op die manier te doen. En dat wil niet zeggen dat ik het cv helemaal naast me neerleg, maar... ik ga wel heel erg kijken, pas jij binnen deze club en pas jij binnen de context, ook van een academisch ziekenhuis natuurlijk. Maar ik kijk ook wel, wat laat jij zien aan bevlogenheid, wat laat jij zien aan enthousiasme, wat breng je mee?
Voor het vak.
Voor het vak en hoe lig jij in een groep? En kijk, daarom nemen we ook als we iemand aannemen voor de opleiding nooit op de oogkleur aan of op een cv aan. Maar echt willen we iemand zeker een aantal maanden in de praktijk gezien hebben en dan... let ik vooral op die dingen. Hè? Van hoe ligt iemand in de club? Hoe is jouw vermogen om aan te passen aan de omstandigheden? Dat zijn in mijn ogen veel belangrijkere dingen dan
hoeveel publicaties.
Hoeveel publicaties je inderdaad op je naam hebt staan. En gewoon ook de eerste vraag van ja, vind ik jou een leuk persoon?
Ja.
Ja, gewoon een hele simpele vraag, maar wel denk ik al heel veelzeggend.
Ja. Ja, want je bent opleider, dus je kent natuurlijk de getallen, hè, vanuit de NVALT, vanuit de FMS, denk ik. Hè, dus ja. Zeker vanuit de AIO zit natuurlijk allemaal van die enquêtes. Ja. En waar natuurlijk heel veel, een van de thema's die is natuurlijk werkdruk, werkplezier. Hè?
Ja.
En dat is de laatste jaren toch voor velen een beetje uit balans. Hè?
Ja.
Is dat ook iets wat je zelf herkent bij jezelf? Of is dat...
Nou, ik ervaar het niet als uitbalans, maar het is wel een dreiging die er steeds is. Hè? Dus vandaar dat ik ook wel voor mezelf steeds probeer uit te maken van ja, hoe hou ik het onder controle? Hè? Hoe ga ik om met die elke dag enorme lijst aan mails? Kijk goed naar hoe jouw balans eruit ziet. En daar moeten we steeds over nadenken. Daar hebben we ook hele groepsbesprekingen voor gehad en ook onderwijsmomenten, ook met de AIOS-groepen bij. He, van hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nou om met werkdruk? Hoe gaan we nou om met het idee dat er soms ook een bespreking 's avonds is? Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe voel je daarmee?
Thema's die echt je aandacht ook hebben. Hoe was het maar blijven? Ja. Dat zijn natuurlijk ook de gevallen die steeds terugkomen voor de jongeren.
Ja, zeker. Ja, dus. Nee, dat klopt. Ik ben er zelf wel trots op dat wij in de afgelopen 15 jaar maar één afzwaaier hebben gehad vanuit de AIOS-groep. Dat vind ik op zich wel... prettig, hè, dat we niet steeds weer denken van we doen iets vast niet zo goed, want iemand gaat wat anders doen.
Ja.
En daarom probeer ik ook wel goed met iemand te kijken van gaat dat jou lukken, deze opleiding?
Ja.
Heb jij de goede drive? Heb jij goed vermogen om je aan te passen?
En heb je nog tips voor de jonge dokters die soms even denken, hoe moet ik dit combineren?
Het begint denk ik altijd met werkplezier en bevlogenheid. Hè? Je moet er zin in hebben. Je moet met plezier naar je werk gaan. En als dat niet zo is, dan moeten we goed kijken wat er dan moet gebeuren. Ja. Dus dat zou mijn eerste tip zijn. En kijk, want ik denk dat als je zo'n rol hebt en je kan ook ergens meer over meepraten. En je kan jezelf ook ontwikkelen.
Ja,
dat natuurlijk wel mensen veel beter op de rails houdt.
Dan inderdaad alleen maar, dit is mijn zaalstage.
Juist. Ja, en dat je natuurlijk, moet je met iedereen steeds weer blijven kijken van, kan je dat nog wel managen? Gezin thuis, drukke baan. Ja. Want dat het druk is, dat staat buiten kijf. Dus dat blijft natuurlijk de komende tijd ook wel zo. En met alle voorspellingen wat er op ons afkomt, zal het niet minder worden.
Nee. Nou, dankjewel voor jouw inzichten. Ik wil eigenlijk even afsluiten met een paar stellingen, onze duivelse dilemma's.
Oeh.
Duivelse dilemma's.
De eerste. Een derde termijn als ENVALT-voorzitter of volledig storten op patiëntenzorg en opleiden?
Derde termijn als ENVALT-voorzitter.
Als dat...
Je voelde hem vast aankomen.
Ja,
ja, nee, ik heb echt gewoon niet het idee gehad van nou, ik ben blij dat dit stopt. Het is gewoon dat het statutair is vastgelegd.
Ja.
Hè, maar ik heb me altijd enorm prettig in die rol gevoeld en ik vond het leuk. En als je dan inderdaad ook wel het idee krijgt dat iedereen het prima vindt als jij voorzitter bent, nou, dan... Ja, vind ik het ook leuk om ermee door te gaan. Hè? Dus als iemand zei van, joh, we hebben de statuten veranderd, mag je weer nog een derde termijn? Ja, dan zou ik zeker ja opgezegd hebben.
Ja, mooi. Mooi, dat was een snel antwoord. Een tweede vraag, hè? Want we hebben natuurlijk uitgebreid gehad over de post-COVID-kliniek.
Ja.
Stel, er komt nu een enorme zak met geld vrij. Zou je dat inzetten voor meer post-COVID-onderzoek of voor preventie?
Dat is wel een strikvraag. Mag het antwoord ook beiden zijn?
Ja, nee, niet.
Dat is moeilijk, hè? Ja, want ik zit eventjes te denken. Kijk, je wil natuurlijk heel graag dat er... Hè, dat hebben we ook aangekaart, ook samen met de patiëntenorganisaties voor de post-COVID en ook bij de politiek. Van jongens, maak alsjeblieft nog wat meer geld vrij voor post-COVID-onderzoek. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar preventie is wel ook een van mijn hoog op de lijst staande hobby's, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat het ook enorm belangrijk is, ook binnen de hele gezondheidszorg, preventie en leefstijl, denk ik dat we daar gewoon een enorme slag mee moeten maken. En we hebben ook vaak met het ministerie besproken, dingen waar we tegenaan lopen zijn vaak dat als ergens heel goede initiatieven zijn, dat ze moeilijk kunnen worden uitgerold door financiering, doordat het lastig is om zoiets te delen met de hele maatschappij. En ja, dus als je zegt van ja, vind je het belangrijk dat daar structureel geld voor vrij wordt gemaakt, zeg ik ja, dat vind ik wel minstens zo belangrijk.
Nee, dankjewel voor al je antwoorden. Voor jouw inzichten voor de post-COVID-kliniek, jouw tijd als voorzitter en jouw drukke baan ook als longarts.
Heel graag gedaan. Dankjewel.
Dit was de Longcast, een podcast van de ENVALT. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.